Gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament en we lezen daaruit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het zesde hoofdstuk, te beginnen bij vers 16 en we lezen tot en met vers 34. Matteüs 6, vers 16 tot en met 34.
En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen mogen gezien worden, als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden, als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de moed, de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert uw schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht worden. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd? Voor de kleding, aanmerk de leliën des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.
Op het gedeelte dat wij zojuist samen lazen is ook gegrond het catechetische onderwijs. En vanmiddag is aan de beurt van behandeling zondag 50. Vraag en antwoord 125. Zondag 50, vraag en antwoord 125 van de Heidelbergse Catechismus. En daar wordt gevraagd, welke is de vierde bede? Het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle noodruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Via de bede zijn wij aangekomen in het tweede gedeelte van het gebed des Heren, het Onze Vader. En u hoort dat ook wel op de klank af dat er een overgang is. In de eerste drie gebeden van dit volmaakte gebed gaat het allemaal om God, wordt er ook gezegd. Uw naam en uw koninkrijk en uw wil. Terwijl we hier in de vierde bede komen bij het ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Zo gaat het gebed verder. En niet alleen een overgang van u naar ons, ook is er een overgang van het geestelijke naar het stoffelijke. Want dat brood, dat moet u niet gaan vergeestelijken en zeggen dat is het brood des levens, de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat om het dagelijkse brood gebakken door de bakker. En we kunnen ons afvragen, is die tegenstelling nu niet al te groot? Eerst uw koninkrijk, uw wil, uw naam en dan nu ineens over zoiets als ons brood. Wel, we willen samen gaan luisteren naar de prediking die ook in deze bede ligt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daarin wordt gevraagd om brood dus. Maar daar wordt ook in gevraagd om ons brood. En om ons dagelijks brood. Dat zijn ook de drie gedachten. Er wordt gevraagd om brood. Er wordt gevraagd om ons brood. En er wordt gevraagd om ons dagelijks brood. Het gaat dus gewoon eenvoudig om brood. Ooit heeft de mens het ergens uitgevonden om graankorrels te gaan malen, om die te vermengen met een aantal andere stoffen, onder andere water, en dat te bakken zodat we brood hebben. En al zijn er natuurlijk allerlei verschillende vormen waarin het brood gebakken wordt, maar in de meeste culturen en landen vormt dit toch wel een van de hoofdbestanddelen van het voedsel. Brood. Maar de catechismus laat ons op grond van het woord zien dat het om veel meer gaat dan om dat brood alleen. Het dagelijkse voedsel. Het is eigenlijk een samenvatting van alles wat met ons leven, met ons levensonderhoud te maken heeft. De catechismus legt dat ook zo uit. Welk is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen. En nooddruf, dat is alles wat wij nodig hebben. Daar zit ook weer het woordje nood in. En nood, dat wijst er eigenlijk op dat ons hele leven altijd weer een worsteling is met de dood. Al beleef je dat niet zo altijd misschien, maar het is wel waar. Als we niet eten, dan sterven, dan komt de dood. Dus ook hierin gaat het om de nooddruft, wat wij nodig hebben om te leven. En daarin ligt, zoals ik al zei, dus alles opgesloten. Want er wordt niet gevraagd om graankorrels, geef ons graankorrels. Nee, er wordt gevraagd om iets wat aan het einde staat van een heel proces. Alles wat nodig is om tot die boterham, om tot dat brood te komen wat er op uw tafel ligt. Alles wat landbouw betreft. Alles wat handel en industrie betreft. Heel ons maatschappelijke leven. Gezondheid, werkkrachten, gunstige weersomstandigheden. Alle processen en alle dingen die nodig zijn om dat brood op onze tafel te brengen. Maar niet alleen gaat het over dat brood, het gaat natuurlijk ook over de werking van dat brood in mijn lichaam. Wil ik wat aan dat brood kunnen hebben, dan moet het wel zijn werking kunnen doen. Dan moet het in mijn lichaam wel op de normale, goede manier opgenomen kunnen worden. Ik moet werk hebben om dat brood te kunnen kopen. Gezondheid en kracht. En zo zullen we inmiddels al wel begrijpen in gemeente, het gaat inderdaad, zoals de catechismus zegt, om alle nooddruft. Heel dat brede proces waar het ook op de biddag om is gegaan, om gewas en om arbeid. Alles wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Om gezond te kunnen blijven. Medicijnen, kleding, noemt u alles maar op. En wat heeft een mens toch, als je dat zo eens alles optelt, als je alles zo eens op een rij zet, wat heeft een mens, wat hebben u en ik veel nodig? Wat is er veel nooddruft om te kunnen leven? Om gezond te kunnen leven? En er wordt niet alleen gevraagd om brood van die ene mens. Nee, geef ons heden ons dagelijks brood ook voor mijn gezin. Ook voor een stad, ook voor een land, een volk. Alles wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Maar niet als doel op zich. Want, ik zei al, er is een overgang in dat gebed. Maar die eerste drie beden moeten ook wel voorop blijven staan. Het mag geen doel op zich zijn, dat dagelijkse brood. Wij mogen niet om brood vragen puur alleen voor onze welvaart en voor ons welzijn. En om gelukkig te zijn en om voor het aardse hier en nu te leven. Nee, iemand die werkelijk genade kent, een wedergeboren mens, die zal om brood vragen. Niet om rijk te zijn en om gelukkig te zijn, maar om dan zo Gods wil te kunnen doen. Om zo Gods naam te kunnen eren. En opdat zo Gods koninkrijk zou kunnen komen. Dus in die bede, in die vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood, gaat het niet in de allereerste plaats om mij. En om mijn voorspoed. En om mijn rijkdom. En daarom is deze bede ook niet altijd zo eenvoudig. Wil je hem echt nu bidden, zoals de Heer Jezus dat ook echt bedoeld heeft? Want meestal bidden wij zo naar onszelf toe. En beginnen wij in onze gebeden bijvoorbeeld bij deze vierde bede. Gaat het ons voornamelijk meer om de voorspoed? Gaat het ons om ons dagelijkse welzijn? Maar bij de Heer Jezus stond dit in het teken van die eerste dingen. Gods naam en Gods wil en Gods koninkrijk. Dus als iemand dit bidt, geef ons heden ons dagelijks brood, dan is dat iemand die eerst geleerd heeft dat God op de eerste plaats staat en heeft leren bidden tot de Vader. Onze Vader, zo begint deze mens te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat brengt ons ook bij dat tweede woordje. Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar wordt dus een bezittelijk voornaamwoord voor gebruikt. Ons brood, dat betekent dat brood waar ik recht op heb. We kunnen ons natuurlijk afvragen, is dat niet een beetje erg vrijmoedig om dat op zo'n manier te vragen? Geef ons ons brood. Mogen wij dat wel vragen als zondaren die buiten het paradijs leven? Die God hebben verlaten? Die van het heilspoor zijn afgegaan? Hoe kan een mens daarom vragen? Geef ons heden ons dagelijks brood. Want als je bijvoorbeeld vraagt om geld, je vraagt aan iemand, geef mij mijn geld, dan houdt dat in dat iemand anders dat geld van je geleend heeft, dat geld is van jou en je hebt daar recht op, geef mij mijn geld. Kun je dat zo tegen de Heere zeggen? Geef ons ons brood. Zou het niet veel beter zijn als rechteloze schepselen het om het tegen de Heere te zeggen? Geef ons heden uw brood. Zoals je dat bijvoorbeeld als een bedelaar ook behoort te vragen. Mag ik wat van uw geld hebben? Niet van mijn geld, want dat heb ik niet. Maar uw geld. Zou dat niet veel beter zijn? Dat je om een gunst vraagt. In plaats van om een recht. En dat je zegt, geef ons brood. Maar nogmaals wijs ik erop, gemeente, dan moeten we terug naar die aanspraak van dat gebed. En daar hoor je dat daar een kind aan het woord is. Die heeft God leren kennen en ook zo leren aanspreken als onze Vader, die in de hemelen zijt. Vader, geef ons ons dagelijks brood. Dus het is een vader-kind relatie in dit gebed. En dan mag een kind inderdaad vragen om zijn of haar brood. Zo doen onze kinderen dat toch ook. Stel, wij geven eens op een dag onze kinderen geen brood mee naar school. Nou, dan kom je dochter of je zoon, die komt thuis en die zegt, mama of mem, waar was mijn brood? Dat kind heeft er niet voor gewerkt. Dat kind heeft dat brood niet verdiend. Dat kind heeft het brood misschien niet eens gesmeerd zelf. Nou, wat zeg je dan als moeder of als vader? Wat ben jij een brutaal kind? Jouw brood, er is niks van jou bij. Je hebt het niet eens verdiend. Nee, dat zeg je als ouders niet. Want dat kind heeft een kinderrecht. Dat kind maakt deel uit van het gezin. Dat heeft recht als kind op datgene wat er in het gezin is. En zo mag een kind van God dus vragen aan zijn vader, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar dan komen we wel, gemeente, bij een moeilijk punt terecht. Want als je nou geen kind van God bent, als je nou onbekeerd bent, als je nou buiten de genade van God leeft, kun je dat gebed dan wel bidden? Kun je dan aan tafel wel bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, enzovoorts? Mag je dan wel vragen om, geef ons heden ons dagelijks brood? Als een vreemd kind bij u aan tafel komt zitten en die grist dat brood van uw tafel af, zonder wat te vragen, dat nemen we niet, denk ik. Die zul je op zijn nummer wijzen. Als wij onbekeerd zijn, geen kind van God zijn, gemeente, dat is niet alleen vreselijk gevaarlijk om zo te leven zonder God. En elk moment het gevaar te lopen voor eeuwig om te komen. Maar het is ook nog eens vreselijk brutaal. Zeker als je heel gewoontegetrouw je kast elke dag weer open doet. Of naar de supermarkt gaat of naar de bakker en daar allerlei dingen koopt. En zonder erbij na te denken iedere dag weer je dagelijkse brood eten. En het allemaal wel vanzelfsprekend vindt. Dat je het brood van God zomaar neemt. Dat is toch goddeloos? Dat is toch oppervlakkig? Dat is toch brutaal? Heb u daar wel eens over nagedacht? Want ik denk dat ieder mens, u en ik, we leven over het algemeen, zeker de generatie die na de oorlog is opgegroeid, toch wel vrij oppervlakkig. We vinden het toch eigenlijk wel gewoon dat er brood is. Want iedereen heeft het toch. Maar eigenlijk als je buiten God leeft, steel je het van God. Als je zo klakkeloos maar je boterhammetje eet, nooit erover nadenkt dat het van God is. Moet een onbekeerd mens dat dan maar niet meer zeggen? Moet iemand die geen kind van God is of vreest dat hij geen kind van God is dan maar zeggen: O Heere, geef ons uw brood, is dat de oplossing? Nee, dat zal het ook niet zijn, want kunnen we dat dan wel zeggen? En kunnen we daar wel om vragen dan? Dan zijn we toch net zo rechteloos bezig. Nee, de oplossing, gemeente, ligt er daarin. Dat we toch niet langer als dieven door het leven gaan. Maar dat we in de rechte weg bij Christus terechtkomen. En dat we hem die eerste drie beden leren nabidden. Dat dat allereerst een plaats in ons leven krijgt. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En daarna zullen alle andere dingen u toegeworpen worden. Dat je het leven buiten jezelf zoekt in zijn borgverdienst. Dat je zoekt om een kind van God te worden. Dat je iets van je afhankelijkheid en iets van je zondigheid gaat inleven. Dat je gaat erkennen datgene wat de catechismus ook zegt. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. Dat het alles bij God vandaan komt. Alles bij Gods goedheid vandaan komt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. In die ootmoedige gestalte van een rechteloos mens. Maar in Christus het van God de Vader bidden. Of dat hij in Christus ons die gaven zal willen geven. Die door Christus ook verworven zijn. En dat we beseffen, gemeente, dat het allereerst om die eerste drie gebeden in dit volmaakte gebed moet gaan. Maar tegelijkertijd, als de catechismus ons hiermee afhankelijkheid wil leren, dat gij de oorsprong van alle goed zijt, dat schakelt natuurlijk onze verantwoordelijkheid niet uit. En dat ligt ook opgesloten in dat woordje ons. Ons brood. Dat bezittelijke voornaamwoord, dat wil er ook ons op wijzen. Dat wij niet het brood van een ander mogen gaan opeten. Wie niet werkt, zo zegt de Heer, zal ook niet eten. En natuurlijk, ik weet wel, en daar doel ik natuurlijk ook helemaal niet op. Er zijn mensen die te oud zijn geworden om te werken. Of die door lichamelijke klachten niet meer kunnen werken. Of door economische omstandigheden geen werk hebben. Dat zijn de uitzonderingen. Maar in de normale, in de gewone, gezonde levensomstandigheden, dan geldt toch inderdaad dat als we werken kunnen, we ook geroepen worden om te werken. Geef ons brood. Zelfs toen de Heere in de woestijnreis bij het volk van Israël het manna uit de hemel liet regenen, moest dat volk er toch nog op uit om dat brood te gaan verzamelen. Daar wordt wel werkzaamheid, daar wordt wel activiteit gevraagd. Er moet gebruik gemaakt worden van de gaven en van de talenten die de mens van God gekregen heeft. En als we lui zijn en niet willen werken, dan verwijst de schrift ons naar de mieren, om daar te gaan leren wat arbeidsethos is. En dan staat het er ook nog in het meervoud, dat is nog weer een volgend aspect van deze bede. Geef ons, heden, ons dagelijks brood. Daarmee wil de Heer ons erop wijzen dat geen mens alleen voor zichzelf leeft. Er wordt niet gevraagd, geef mij mijn brood. Nee, wij leven allereerst natuurlijk in een bepaald gezin, in een bepaalde familiekring. Dat we ook daarvoor mogen zorgen. Dat je je gezin zal onderhouden. Een mens, zo laat de Bijbel ons zien, heeft ook taken naar andere mensen toe. En de Heer veroordeelt het heel scherp Denkt u maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De Heer Jezus veroordeelt het heel scherp dat die rijke man alle dagen vrolijk en prachtig leefde, maar alleen voor zichzelf. En die arme Lazarus die aan zijn poort lag, onder de zweren te verhongeren, dat hij die daar maar liet sterven. Dat heeft meegewerkt aan zijn eeuwige oordeel. Dat was de reden, een van de redenen waarom hij in de eeuwige vlam lag. Terwijl daartegenover de barmhartige Samaritaan juist door de Heer Jezus wordt aangewezen als een voorbeeld. Omdat hij zijn zorg gaf aan die ellendige man die beroofd was en gewond was achtergelaten. En dat is ook een aspect. Dat de Heer Jezus ons hiermee wil leren dat een mens nooit alleen voor zichzelf leeft. Maar in het meervoud moet leren denken. Geef ons heden ons dagelijks brood. Want genade, gemeente, dat maakt ook gunnend. Genade dat je krijgt van God, dat maakt ook dat je andere mensen het gunt om ook brood te eten. Mensen die het minder hebben. Naasten misschien niet zozeer dichtbij meer, maar ook de naasten ver weg. Dat je ook mag geven van datgene wat God jou eerst heeft gegeven. En dan gaat een mens ook voor anderen in het gebed. Geef ons, heden ons dagelijks brood. Want de genade van God, gemeente, die maakt niet egoïstisch. De genade van God, die maakt allereerst op geestelijk gebied dat je ook die andere mens de zaligheid gunt. Maar ook dat je mededeelzaam wordt. En dat je van datgene wat God je geleend heeft, ook uitleent aan andere mensen. En dat zijn die aspecten van dat woordje ons. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dan ook dat laatste, waar ook aandacht voor wordt gevraagd. Geef ons dagelijks brood. Dat is het slot van dit antwoord en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen leren stellen. En hier horen wij inderdaad een bedelaar spreken. Die zijn hand opheft en die vraagt: geef, geef ons heden, ons dagelijks brood. Het is wel goed, gemeente, als wij in onze 21ste eeuw daar toch ook even een streepje onder zetten. Want menen we dat nou echt, als we dat vragen? Geef ons heden, ons dagelijks brood. Wij mensen die onze koelkasten en onze proviantkasten vol hebben en die weten dat de supermarkten weer helemaal vol liggen. Menen we dat nou wel, als we dat echt zeggen? Geef ons dat brood. Want ik zei al eerder in de preek, we kunnen soms zo gemakkelijk leven en zo vanzelfsprekend het vinden dat inderdaad er elke dag weer voldoende is. En dat moeder of vader weer naar de winkel is geweest en dat er weer voldoende ligt. Wat dat betreft leeft een mens zo oppervlakkig. Zeker als hij niet eerst geleerd heeft die eerste drie beden van dit gebed. En laten wij maar goed blijven beseffen, gemeente, dat al die voorspoed en al dat proviant wat wij hebben, dat dat ook zomaar ineens weg kan zijn. Misschien niet in die zin dat we hier in Nederland tot de bedelstaf vervallen en dat er op een gegeven moment niet eens meer een boterham te krijgen is. Maar er is ook nog een gelijkenis van die rijke dwaas, weet u wel. Die rijke dwaas die zoveel overvloed had, dat hij zijn schuren moest gaan uitbreiden. En die vanuit een soort zelfgenoegzaamheid bij zichzelf dacht: ziel, ge hebt vele goederen. Opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. En de Heere zegt: gij dwaas. En dat mogen wij ons ook wel realiseren, gemeente. Met alle garanties die wij menen te hebben. En bij al die vanzelfsprekendheden die er in ons leven misschien zijn. En bij al die maatregelen die we nemen voor de toekomst, als ik nou zus doe, en als ik nou daarin investeer, en als ik nou dat allemaal ga regelen, dan, ja, dan kan ik wel tegen een stootje zo denken. Maar gemeente, wij kunnen niet tegen een stootje. We zijn broze mensen. En die rijke dwaas had ook een zwak hart. En toen dat ophield met kloppen, toen had hij ook niets meer aan zijn rijkdom. En als wij die laatste stoot krijgen, dan gaan we. En wat doen we dan met al die rijkdom? Nee, de Heere die wil ons leren om bij de dag te leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dus goed beschouwd, gemeente, betekent het niet zoveel dat wij goederen opgelegd hebben voor vele jaren of voor vele dagen. En dat we allerlei plannen hebben gemaakt of voor de toekomst. De Heere wil ons afhankelijkheid leren. Juist als je overvloed hebt. Want daar hoef je niet arm voor te zijn om afhankelijk te leven. Ik denk dat het misschien voor rijke mensen, zoals wij, en we zijn toch allemaal rijk vergeleken bij zoveel mensen in deze wereld, miljoenen, miljarden zelfs, die nauwelijks genoeg hebben om elke dag rond te komen. Maar juist als we overvloed hebben, en juist als we in een welvarend land leven als Nederland, om dan te zeggen: Heere, geef. Om het dan ook te zien dat het allemaal uit zijn hand komt. Om uit zijn gegeef te leven. En dat is een genade, gemeente, juist in de goede dagen. Want dan kom je er natuurlijk heel klein uit. Dan leer je ootmoedigheid. En dan zeg je elke dag weer: dit heb ik van de Heere, dit heb ik van mijn Vader gekregen. En dat we het bij tijden wel weer eens beleven. Als we zoveel voorspoed hebben en als er iedere dag weer dat brood is. Dat het Gods goedheid alleen is. Dat Hij ervoor heeft willen zorgen dat aan het einde van een lang proces die boterham op ons bordje ligt. En als we gezondheid hebben. Dat we beseffen dat het allemaal uit zijn hand komt en dat de voorspoed en de welvaart onverdiende zegeningen zijn. En dat is dus de vraag, gemeente, of dat wij geloofsoefeningen kennen met dit vierde gebed. Of dat we de betekenis ervan verstaan en of dat we door het geloof dit ook mogen beoefenen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarin valt natuurlijk heel wat te leren. En misschien ons als rijke westerlingen nog veel meer ook af te leren. Juist als we gaan zien in het licht ook van Gods heilige wet, alles verbeurd te hebben, alles verzondigd te hebben. Ook dat slokje water en ook dat hapje brood. Leren dat we in onszelf geen verdienste of waardigheid hebben. En dat al onze vlijt en al onze arbeid en alles wat wij doen niets betekenen hebben buiten en zonder de zegen van God. De Heere wil het ons leren om elke dag op Hem het vertrouwen te stellen. Het is niet verkeerd om maatregelen te nemen of om vooruit te denken. Maar wel om te leren leven van het gegeef. Want elke dag heb je weer nieuw brood nodig. En je kunt met de trek die je vandaag hebt niet leven van de verzadiging die je gisteren had. En je kunt ook niet een paar weken vooruit eten. Je kunt zelfs geen dag vooruit eten. De Heer wil niet dat wij onze goederen opleggen voor vele jaren en dan zorgeloos gaan leven. Nee, de kracht van vandaag die verteert weer. En morgen hebben we weer opnieuw voedsel nodig. Moeten we weer leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Afhankelijkheid. Dat is uiteindelijk de boodschap van deze vierde bede. Niet dat we voor weken en voor maanden en voor jaren vooruit leren bidden. En daarop ons vertrouwen leren stellen. Daarom hebben we dat gedeelte ook gelezen uit Matthäus 6 over dat zorgen voor de dag van morgen. En nogmaals, het is niet verkeerd om maatregelen te nemen en om plannen te maken. Jozef moest ook zijn schuren bouwen in Egypte voor die 7 jaren van honger die er aankwamen. Maar waar de Heere de vinger bij wil leggen is dat een mens gaat zitten tobben. En dat een mens gaat zitten zorgen en dat een mens zich overmatig zorgen gaat maken. En 10 jaar vooruit gaat denken en denkt van, en oh, hoe moet dat toch? En wat als ik oud geworden ben? En wie gaat er dan met mijn geld vandoor? En hoe zal het dan allemaal gaan? En noemt u maar op. Elke dag zal voor het zijne zorgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Heer. En hij geeft zoveel voorbeelden in de schrift wat nu werkelijk betekent om als een wedergeboren mens te leven uit de hand van de Vader. Denk maar aan die weduwe, die arme weduwe die daar in de tempel kwam en 2 penningen bij zich had, haar daggeld, waar ze die dag van moest bestaan. Ze gaf al haar leeftocht, zo zegt de Heer Jezus. Haar dagelijkse nooddrift. Maar in het vertrouwen dat haar hemelse Vader voor haar zou zorgen. In afhankelijkheid gaf ze aan de Heere waar hij recht op had. Kinderlijk te vertrouwen. Dat hij de oorsprong van alle goed is. En dat hij dagelijks zijn kinderen ook verzorgt. En als wij mensen aan het tobben en aan het zorgen zijn, en hoe moet dat toch met mijn gezin? En misschien zijn er ook wel inderdaad die het heel moeilijk hebben. Er zijn verschillende terreinen in het maatschappelijke leven die zwaar onder druk staan. En er was bij ons ook van de week een tuinder die tegen mij zei, dominee, nou is er iets gebeurd wat ik nog nooit eerder heb moeten doen. Nou heb ik van geleend geld aan de biddag moeten geven. Een man met een gezin van een aantal kinderen. Heeft ook geen garantie dat het deze komende seizoenen goed zal gaan. Dan kan je je als mens toch voorstellen dat hij zich zorgen maakt. Hoe moet dat toch? En om het dan inderdaad zo deze bede na te spreken. Om dan dit antwoord te kunnen volgen. En dat wij ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen leren stellen. Dat vraagt dus inderdaad een afhankelijk leven. Dat vraagt ook een aanhankelijk leven. En iedere dag aan de troon van Gods genade worstelen om deze dingen. En om dan juist ook de juiste gebedsgrond in ons gebed te vinden, gemeente. Want we kunnen natuurlijk niet de Heere wijzen op onze nood, of op datgene wat wij missen, want uiteindelijk hebben we ons daar zelf allemaal ingebracht. Maar om dan de gebedsgrond te vinden in dat alles volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus. Want daarin ligt toch ook dit gebed weer verklaard. Omdat er van hem geschreven stond in de woestijn dat hem hongerde. En omdat hij aan het kruishout heeft uitgeroepen, mij dorst. Daarom mag een rechteloos mens, een broos mens, een afhankelijk mens, het vragen aan God de Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan te wijzen op die beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Die iedere dag mag leven van het gegeven. Als iemand die het inderdaad niet verdient. Maar die daar dus ook niet op pleit. Maar die leert pleiten op dat borgwerk van Christus. Op wat hij heeft gedaan. Op wat hem heeft ontbroken. Om zo alle gerechtigheid te vervullen. Om zo de gebedsgrond aan te reiken voor rechteloze mensen. Heere, doe het om Christus wil. Want ook in dat dagelijkse brood heeft Christus een verdienste liggen. Dat gaat niet alleen om de vergeving van zonden. Dat gaat niet alleen om de eeuwige heerlijkheid, maar ook om deze stoffelijke gaven. Liggen de gronden voor het gebed alleen in zijn bloed. En het geheim van dit gebed te bidden, gemeente, dat ligt in een arm zondaarsleven voor Gods aangezicht. Die geen rechten en geen verdiensten heeft in zichzelf. Maar die toch tot die genadetroon durft te gaan. Vrijmoedigheid heeft om daar aan te kloppen. En om daar te vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. In het besef dat je het verbeurd hebt. En dat het genade alleen is. En wie dat mag leren, dat het genade alleen is, die raakt ook uiteindelijk wel zijn rechten kwijt. En die raakt ook zijn verdiensten kwijt. Maar als je jezelf zo verliezen mag in God. Je met ziel en lichaam. In leven en in sterven. Over mag geven aan zijn trouwe zorg. Die heeft het in dit leven toch niet slecht. Al gaat het er misschien helemaal niet voor de wind. Al is hij een arme Lazarus. Die voor de poort van de rijken ligt. Maar dan gaat het toch goed. Waar je voor God een nul wordt en een niets. Waar je vervuld wordt met zijn genade. Vervuld wordt met zijn barmhartigheid. Hoe het ook gaat. Maar dan doet God het toch goed. Hoe hij het ook doet. En wanneer hij het ook doet. En dan gaat het ook goed. Gij sterkt door spijs de rechte tijd hun krachten. Amen.